بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vandaag gaan wij behandelen inshaAllah hadith nummer 18 van Imam Nawawi, zijn 40 Al-Arba'in al-Nawawiyya. Ik begin met het lezen van de hadith in het Arabisch en vervolgens de vertaling daarvan. Als jullie eventjes met mij opletten. An Abi Dharrin, Jundub ibn Junada, wa Abi Abdirrahman, Mu'ad ibn Jabalin, radiyallahu anhuma, an Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, qal, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح أبو ذر جندب ابن جنادة en Abu Abdurrahman, Mu'ad ibn Jabalin. Mogen Allah's vrede en zegeningen, mogen Allah's welbehagen op hun beide rusten, overleveren dat de boodschapper van Allah heeft gezegd, vrees Allah waar je ook bent, en laat een goede daad, een slechte daad opvolgen, zodat deze de slechte daad uitwist. En ga met de mensen om op een goede wijze. Overgeleverd door At-Tirmidhi, die zei dat het een goede overlevering is. En in sommige versies staat dat het een goede, authentieke overlevering is. Broers en zusters, deze hadith behandelt drie belangrijke zaken. Als we goed kijken naar de tekst, dat op de eerste plaats de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, ittaqillah. Het behandelt over de vrees voor Allah. En dat zal ik straks verder op ingaan. Vervolgens, de tweede advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is dat een goede daad, na een slechte daad moet worden opgevolgd. En daar zal ik het straks ook verder over hebben, inshallah. En de derde onderwerp wat de profeet sallallahu alaihi wasallam over heeft in deze hadith is goede karakter. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Punt 1. Over de taqwa. Zal ik dat definiëren in twee verschillende manieren. Natuurlijk, zoals dat gewoonlijk is binnen de islamitische traditie, taqwa in de taalkundige zin en taqwa in de islamitisch religieuze zin. Taqwa betekent zo goed als beschermen en behoeden. Beschermen en behoeden. En het woordje muttaqoon komt van het woordje muttaqi. Hetgeen komt van het woordje ittiqa waqa. Dus het komt van het woordje waqaya. Waqaya, hetgeen betekent beschermen. Dus de algemene betekenis van taqwa is, ja, hij beschermt zichzelf tegen datgene wat hem schade toebrengt. Dus jezelf beschermen tegen datgene wat jou schade toebrengt. Ali radiyallahu anhu geeft zo'n beetje een islamitische betekenis van het woordje taqwa en hij zegt taqwa huwa al-khawfu min al-jalil. Taqwa is al-machtige Allah subhanahu wa ta'ala vrezen wal-amalu bit-tanzil en werken doen wat er in de Koran staat wal-rida bil-qalil en tevreden zijn met weinig. Ja, wal isti'adat li yamir rahil. En je voorbereiden voor de dag dat je voor de laatste keer een reis zal maken, maar dan is het een one-way ticket. Niet een reis waarbij je terug zal komen. Dus nogmaals, Ali radiyallahu anhu zegt, taqwa is vrezen voor Allah, doen wat er in de Koran staat, tevreden met weinig, ja, en voorbereiden op een dag waar je zal reizen, met andere woorden, de grote dag dat je niet meer zal terugkomen, en dat is voor Yawm al-Qiyamah. En vrezen voor Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zegt zelf ook in de Koran, dat hij waarschuwt ons tegen zichzelf. Hij zegt, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. En Allah subhanahu wa ta'ala, die waarschuwt ons tegen zichzelf. En dat staat in surat Ali Imran, vers nummer 28. Abu Huraira radiyallahu anhu werd eens gevraagd ook over een definitie van taqwa. En hij stelde aan de vrager, stel je voor, heb je ooit eens een weg gezien, ja, die vol bezaaid is met doornen? En deze vrager die aan Abu Huraira vraagt, zegt, ja, ik kan mij dat voorstellen, ik heb het ooit eens gezien. En toen vroeg Abu Huraira radiyallahu anhu, ja, hoe zou jij deze weg oversteken? En hij zei toen, ik zal de dorens allemaal proberen te vermijden. En toen zegt Abu Huraira, dat is precies wat taqwa is. Taqwa is, ja, het omzeilen van de zonde waar Allah subhanahu wa ta'ala een grens voor ons heeft gezet. Dus in het kort, ja, het Arabisch woord taqwa betekent vrees. Het opwerpen van een bescherming tegen de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Het vermijden van alles wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft. Maar het tweede zinsdeel van het hadith, zegt Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Als jullie samen met mij lezen, de Nederlandse versie, die dik bedrukte letters, vrees Allah waar je ook bent. Met andere woorden, Allah vrezen doen wij niet alleen maar in het openbaar, in het bijzijn van broeders, of in de moskee, zelfs in je eigen huis waar niemand jou ziet, waarvoor Allah subhanahu wa ta'ala geen enkele muur te dik is, geen enkele duisternis is te donker voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dus impliciet wordt eigenlijk daarmee bedoeld dat je taqwa moet hebben in het bijzijn van anderen voor Allah, maar ook taqwa moet hebben wanneer je alleen bent, maar ook taqwa moet hebben in jouw hart. Dus dat taqwa, de plaats van taqwa is natuurlijk in jouw hart. En waar je ook bent, dat wordt ook ondersteund door een ayah in de Koran. Dat is surat nummer 4, vers nummer 108. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala, met betrekking tot het vrezen van Allah subhanahu wa ta'ala, en niet het vrezen van mensen, het volgende zegt. Yastaghfuna minan nas, wa la yastaghfuna min Allah. Zij verbergen zich voor de mensen, maar zij kunnen zich niet verbergen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum. En Allah is met jou waar je ook bent. Ya, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. En Allah omvat alles wat zij doen. Ook heel erg belangrijk is dat met taqwa, waar je ook bent, dat je een soort toestand moet bereiken van raqaba. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is ar-raqib. 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 En dat is ook terug te vinden in surat nummer 4, vers nummer 1. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. O jullie mensen, vrees jullie Heer. Hij heeft het hier niet alleen maar over moslims, maar over mensheid, over het algemeen. En dat is ook opmerkelijk, want de wasiya van taqwa, de advies van taqwa, is niet alleen maar een advies geweest van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maar het was ook een advies geweest van de umma van Musa alayhi salam, van Ibrahim alayhi salam en ook van Isa alayhi salam. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook ergens anders in de Koran, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقِ اللَّهِ. En we hebben degene die het schrift zijn gegeven, Ahlul Kitab, dat zijn de Joden en de Christenen. Zij hebben ook de wasiya, de advies gehad, om taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala te tonen. O jullie mensen, vrees Allah die jullie schiet uit één enkele ziel, daaruit en daaruit zijn echtgenoten, en uit hun beide vele mannen en vrouwen deed voorkomen. En vrees Allah in wiens naam jullie elkaar om hulp vragen en onderhoud de familiebanden voorwaar inna Allaha kana alaykum raqiba. Dus Allah subhanahu wa ta'ala is een waker over ons. Al dus met betrekking tot de betekenis van taqwa, zowel in de taalkundige als de islamitische zin, taqwa in het openbaar als wanneer je ook zeg maar zelf alleen thuis bent, maar ook taqwa zoals die voorkomt in de Koran en de Sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam, zal ik ook enkele versen daaruit opnoemen. Ja, dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook bijvoorbeeld met betrekking tot taqwa, mensen die taqwa hebben, moeten al van tevoren voor de dag van morgen iets naar voren schuiven. Een goede daad alvast voor je toekomst, met name in het hiernamaals, ja, alvast goede daden naar voren brengen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in Surat Al-Hashr, vers nummer 18, Surat Al-Hashr, vers nummer 18 met betrekking tot het vrezen van Allah subhanahu wa ta'ala, O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedereen kijken naar wat hij voor de volgende dag vooruit heeft gestuurd. Hij zegt, vrees Allah en kijk alvast wat je voor de volgende dag wilt dan door nafsum ma qaddamat li ghadin. En laat de nafs kijken wat hij voor de volgende dag, en de mufassirun hebben daar enkele meningen over wat met volgende dag wordt bedoeld. Ne? Maar in elk geval, een muttaqi moet alvast iets voor de volgende dag sturen. Waarlijk, Allah is zelf bewust van jullie. Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, zegt in de tafsir van deze aya, dat hier beveelt Allah ons, respecteert zijn verboden. Dus het afblijven van verboden dingen is een teken van taqwa. Je verplichtingen nakomen is ook een vorm van taqwa. Ja, het nakomen van verplichtingen is ook een vorm van taqwa. En de volgende dag wijst hier op Yawm al-Qiyamah. De volgende dag wijst hier naar Yawm al-Qiyamah. Want ook in de Arabische taal, wanneer er wordt gezegd Ligadin, morgen, kan daarmee ook worden bedoeld de Yawm al-Qiyamah. Iets wat de toekomst zou kunnen brengen. En de opdracht hier zie je in deze aya van Allah subhanahu twee keer vrees. In één aya herhaalt hij het woord twee keer ittaqillah. Hetgeen bewijst over het belang van dit onderwerp. En bovendien het woordje taqwa en muttaqoon en yattaqin komt meer dan 260 keren voor in de Koran. In al zijn afleidingen, muttaqoon, ittiqa, yattaqoon en dergelijke, komt meer dan 260 keren voor in de Koran. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat hij soms in één aya twee keren het woordje taqwa, ittaqi, een fi'al amr, een opdracht, om Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen. En vrees voor Allah is wanneer je ook zonde begaat. Iedereen begaat zonde. Maar het moment dat je beseft dat je zonde begaat, vrees je Allah. Dus de eerste term, vrees Allah. Wanneer je zonde begaat, betekent dat je dan die zonde verlaat. En de tweede, vrees Allah, in deze vers, ja, in deze vers, heeft te maken met vrees Allah ook in de toekomst. Vrees Allah subhanahu wa ta'ala ook in de toekomst. Met andere woorden, het tot inkeer komen na het plegen van zonde. En het zich verre houden van zonde in de toekomst. Ja, ayyuhalladhina amanu taqullaha. O jullie die geloven, vrees Allah zoals hij gevreesd dient te worden. Ja, ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran. Ali Imran. Vers nummer 102. Vers nummer 102, Ali Imran, vers nummer 102, is ook een hele mooie aya, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o jullie die geloven. Het mooie is, hij zegt al, o jullie die geloven. Hij begint met jullie die geloven. Vrees, ja, vrees Allah subhanahu wa ta'ala zoals hij gevreesd dient te worden. Met andere woorden, sommige mensen vrezen Allah subhanahu wa ta'ala zoals hij niet gevreesd moet worden. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. En sterf niet tenzij je een moslim bent. Als je goed over deze aya nadenkt, kan iemand beginnen als moslim. Ja, ayyuhalladina amanu. Maar je kan ook doodgaan als in koefer. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dus ja, ayyuhalladina amanu. O jullie die geloven, vrees Allah zoals hij gevreesd moet worden. Ja? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Met andere woorden, in tijden van ziekte moet je Allah subhanahu wa ta'ala blijven vrezen zoals hij gevreesd moet worden. In tijden van armoede moet je Allah subhanahu wa ta'ala blijven vrezen zoals hij gevreesd moet worden. In tijden van voorspoed en tegenspoed moet je Allah subhanahu wa ta'ala vrezen zoals hij gevreesd moet worden. En impliciet is hier ook een waarschuwing. Een waarschuwing dat je niet moet sterven tenzij je hebt onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En ergens anders ook een heel mooie aya, waarin Allah subhanahu wa ta'ala ons ook adviseert om hem te vrezen, is Surat At-Tahrim, vers nummer 6. Surat At-Tahrim, vers nummer 6, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o jullie die geloven, weer jullie zelf en jullie gezinnen een vuur af, waarvan de brandstof mensen en stenen is. Bescherm jezelf en je gezin van vuur, waarvan de brandstof van vuur mensen zijn en stenen zijn, waarvoor aangewezen engelen hard en streng zijn, die niet ongehoorzaam zijn aan Allah van bevelen en die doen wat Allah subhanahu wa ta'ala van hun vraagt. Je beschermt jezelf natuurlijk door je af te houden van wat Allah subhanahu wa ta'ala haram heeft verklaard, maar hoe bescherm je je gezin? Je kan ook taqwa in jouw gezin brengen, ja, door ze op te voeden, door ze te adviseren en zolang jij macht hebt over jouw gezin, zelfs ook ervan weerhouden om het doen van haram dingen te kunnen weerhouden. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt ook in een andere hadith, in een andere overlevering, zoals overgeleverd door Abu Dawood en Tirmidhi, de profeet maande ons met een preek die onze harten deed sidderen, waarvan wij dachten dat het een afscheidspreek was. Dat is ook een teken van taqwa. Een teken van taqwa is wanneer je goede woorden hoort, wanneer je de Koran hoort, wanneer je woorden hoort min ar-raqa'iq, waardoor jouw hart eigenlijk van moet smelten en er gebeurt niks met jou, weet dan dat jouw taqwa iets aan de hand is. Een vorm van taqwa is, ja, dat je bij het horen van zulke dingen ook tot in tranen kan uitbarsten. En enkele van die sahabas bij het horen van de profeet begonnen in tranen uit te barsten. Hetgeen betekende dat zij in hun taqwa ook zijn toegenomen. Geef ons, adviseer ons, o profeet, zeiden ze. En hij zei de eerste advies. Heel mooi. Ittaqillah, vrees Allah. Ja, de eerste advies is vrees Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer de Rasool sallallahu alaihi wasallam ook bijvoorbeeld een delegatie ging sturen, ja, voor jihad of voor da'wa en dergelijke, hij riep dan de amir van die groep en hij zegt, ittaqillah, vrees Allah waar je ook bent. Dus de taqwa, broers en zusters, ja, is heel erg belangrijk dat je het een metgezel van jouw leven moet maken. Zolang je in het bijzijn bent van broeders en zusters, is de sociale controle groot, ben je niet gauw geneigd om zondige daden te verrichten. Maar het moment dat je de stad buiten gaat, op het moment dat je alleen bent, ja, is er niemand meer. Op dat moment gaat de shaitaan influisteringen in jou maken om zondige daden te verrichten. En het enige wat jou kan helpen is taqwa. Vrees voor Allah en de toestand van raqaba. De toestand van raqib. Raqib, met andere woorden, raqaba, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou als het ware eenmaal 24 uur met als het ware een camera met jou inzoomt. Ja, en op de dag des oordeels krijg je ook zo'n videobandje. Alsjeblieft, draai die videobandje maar terug en dan zal je zien wat jij in jouw leven hebt gedaan. Dat is dan hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam omging met zijn sahabis met betrekking tot taqwa. En taqwa heeft gradaties. Er zijn enkele gradaties van taqwa. En over het algemeen zou je taqwa kunnen graderen in drieën. Ja? De eerste gradatie. Ja, de eerste gradatie is afblijven van shirk. Het niet aanbidden van iets anders naast Allah subhanahu wa ta'ala is een vorm van taqwa. Als je Allah vreest, ga je niks anders aanbidden behalve Allah subhanahu wa ta'ala en geen enkele partners aan hem toeschrijven. Shirk betekent polytheïsme. Iets anders naast Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. En dat is dan zeg maar de grootste zonde die iemand maar kan begaan. En dat is het aanbidden van iets naast Allah subhanahu wa ta'ala. De tweede gradatie, ietsje hogere gradatie van shirk, van taqwa is afblijven van grote zonden. Grote zonden. Afblijven van grote zonden. Ja? Met grote zonden hoeft hier niet alleen maar bedoeld te worden moord of overspel of het drinken van alcohol en dergelijke. Met grote zonden kan hier ook worden bedoeld kleine zonden die je constant blijft doen. Dus het volhouden in kleine zonden. Want een kleine zonde is maar een kleine zonde. En het besef, ja, wanneer je dan tawba doet voor Allah subhanahu wa ta'ala, wordt het niet meer een kleine, wordt die zonde inshallah gewist door Allah subhanahu wa ta'ala. Maar het blijven doen van een kleine zonde over een lange periode wordt op een gegeven moment een grote zonde. Dus met grote zonde wordt niet hier alleen maar eenmalig bedoeld. Moord of overspel of noem maar op. Maar ook kleine onschuldige zonden die je persistent, ja, continu blijft doen. Ja, kan ook aangerekend worden tot een grote zonde. En de derde gradatie van taqwa is afblijven van twijfelachtige dingen. Afblijven van twijfel. Afblijven van twijfel. Een voorbeeld. Er was, ik ben de naam van die grote alim vergeten, er was een alim ergens in Bagdad of in Koufa. Die ging niet naar de markt om die appels van die handelaren daar te eten. Appel. Is toch halal? Eten van appel. Je gaat naar de markt en je koopt een appel en je eet. Is halal. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het voor ons halal te maken. Maar hij at die appels niet die door die handelaren in die stad werden verkocht. En toen hebben we gevraagd, waarom eet je die appels niet? Hij zegt van, appels zijn halal. Maar ik twijfel, ja, aan de afkomst die deze handelaren hebben met betrekking tot deze appel. Dus het afblijven van twijfelachtige dingen, ondanks dat deze dingen halal zijn, is een teken van taqwa. Ja? Dus iemand zal de graad van muttaqi niet bereiken totdat de persoon zelfs toegestane dingen nalaat uit vrees dat het iets slechts in, dat er iets slechts in bevindt. Aldus broers en zusters, met betrekking tot degradaties van taqwa. Natuurlijk, waar wij het van moet afblijven, van de twee belangrijkste is de eerste gradatie en de tweede gradatie. Enkele kwaliteiten van mensen met taqwa. Hoe herken je iemand die taqwa heeft? Iemand loopt op straat, soms zie je ook aan de uiterlijk van iemand, mashallah, die heeft noer. Je durft bijna te zeggen, mashallah, wat een grote muttaqi. Hopelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala ons inshallah allemaal tot grote muttaqi zullen maken. Maar er zijn enkele kwaliteiten waarin je iemand kan herkennen. Hopelijk dat wij ons ook allemaal aan die eigenschappen tot ons kunnen nemen. Ja, dat wij ook allemaal muttaqis kunnen worden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in een vers, in Surat al-Baqarah, vers nummer 177. Ja, enkele eigenschappen van een muttaqi. Natuurlijk, dit zijn de meest belangrijke. Ja, en Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Baqarah, vers nummer 177. Het is niet vroomheid, lijst al birra, en tuwallu wujuhakum qibala al-mashriki wal-maghrib. Het is geen vroomheid dat jullie gezichten naar het oosten of het westen laten keren. Met andere woorden, bidden. Vroomheid is niet alleen maar bidden. Maar vroomheid, al-bir, is dat je gelooft in Allah, geloof in de laatste dag. Want wat betekent geloof in Allah? Wat betekent dat? Wat voor gevolg moet dat in jouw karakter hebben? Geloof in Allah betekent hij is raqib. Hij is degene die jou ziet. Met andere woorden, wetende dat die camera altijd op jou inzoomt. En geloof in de dag des oordeels betekent, met welke daad je ook doet, ja, je uiteindelijk daarover verantwoording moet afleggen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ook geloof in de engelen, geloof in het boek, de profeten. Ja, en die zijn rijkdommen geeft, ondanks de liefde daarvoor. Ook een vorm van taqwa. Mensen gaan niet al te graag in hun zak om geld uit te geven. Ja, nafsi, nafsi, van mij. We nemen liever dan dat wij geven. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt, een teken van een muttaqi is dat hij vertrouwt in Allah, dat ondanks dingen waar hij van houdt, ja, en daarom heet het een offer. Een offer is niet wat toevallig 10 euro of 1 euro in je zak hebt, oh, ik heb geofferd. Nee. Ja? Een offer is ook iets daadwerkelijk dat wat je weggeeft, je ook moet voelen. Ja, dat het ook gevolgen heeft in jouw financiële plaatje. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook, die zijn rijkdommen geeft, ondanks de liefde daarvoor, aan zijn verwanten, aan de wezen, en die slaven bevrijden, en die de reizigers helpen, ja, en die de zakaat geven, en die hun beloften nakomen, nadat ze overeengekomen zijn, en die geduldig zijn, en Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ulaika humul muttaqun. Zij zijn de muttaqun. Ja, dus al dus enkele eigenschappen, dus jullie moeten even nakijken. Surat nummer 2, vers nummer 177. Daar zie je enkele eigenschappen van de muttaqi. De weg naar taqwa. De weg naar taqwa. Veelal wordt er ook gevraagd van, iedereen weet dat taqwa belangrijk is. En iedereen wil graag taqwa hebben. En een algemeen vraag die ook vaak wordt gesteld is, hoe krijg ik taqwa? Kan ik het kopen bij de winkel? Ja? Kan ik het bij iemand gaan halen? Of moet ik het zelf iets voor doen? Ramadan is net voorbij geweest. Ja? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, een van de doelen van het vasten is, la'allakum tattaqoon. Taqwa kan soms bij bepaalde seizoenen worden geplukt. Ramadan was een seizoen waarbij je taqwa, ja, een seizoen gebonden. Dat is een van de wegen van het krijgen van taqwa, seizoen gebonden. Bijvoorbeeld Ramadan. Maar ook bijvoorbeeld bij de Eid, al-Adha. En Allah subhanahu wa ta'ala, van periode tot periode, maakt hij voor ons tijden waarbij we ons terug kunnen trekken, waarbij wij dan taqwa kunnen krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Natuurlijk, ja, een andere weg naar taqwa, want deze seizoenen, ja, zijn maar seizoengebonden, daarom heb je ook Ramadan-moslims. Ja, die dan in de Ramadan zeg maar de takwa krijgen en na Ramadan dat dan die takwa weg is. Of moslims die tijdens bepaalde gelegenheden de takwa naar voren komt. Ja, maar dat is alleen maar seizoengebonden. Echter, een andere goede weg naar takwa is dat Allah subhanahu wa ta'ala van ons vraagt om een balans te maken. Een balans te maken, maak een balans op voordat iemand anders jou zal beoordelen. Hasibu ala anfusikum qabla an tuhasabu. Een balans. Balans. Daarmee bedoel ik, je moet eerst kritisch op jezelf zijn, voordat er kritiek straks op jou zal worden geleverd. En daarom ook die ene ayah. O jullie die geloven, vrees Allah, dat is surat al-Hashr, vers nummer 18, wat ik daarnet heb aangehaald. Vrees Allah en laat iedereen kijken naar wat hij voor de volgende dag vooruit heeft gestuurd. Vrees Allah, waarlijk, Allah is zich bewust van wat jullie doen. Altijd kritisch zijn tegenover jezelf, is ook een weg naar taqwa. Kritisch met wat je doet, kritisch met wat je eet en kritisch met wat je drinkt. Want wat je eet en wat je drinkt en wat je doet, heeft ook gevolgen in jouw karakter. Want Rasul sallallahu alaihi wasallam vertelt ook in een hadith, waarbij iemand in de woestijn zit, helemaal onder de stof, midden in de woestijn, de zon, en hij heft zijn handen naar boven, ja Rab, ja Rab, o Heer, en weet allemaal, een reiziger, zijn da'wa, zijn smeekgebed wordt direct geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? En dan nog erbij dat hij in zo'n situatie zit. Maar dan stelt de profeet een retorische vraag. Wa mat'amuhu haram. Hij eet haram. Wa malbasuhu haram. Zijn kleren die hij draagt is haram. Wa mashrabuhu haram. En dat wat hij drinkt is haram. Fa anna yustajabu lah. En dan een retorische vraag. Hoe wil je dan dat zijn da'wa, dat zijn smeekgebed door Allah subhanahu wa ta'ala zal worden geaccepteerd? Dus dat is ook kritisch kijken naar jouw voedsel, kritisch kijken naar je manier van leven, is een weg om jouw taqwa te kunnen vermeerderen. Ook wanneer je een goede daad hebt gemist, of wanneer je een verplichte daad hebt gemist, dat je jezelf, nou niet, het woordje is niet straffen, maar een soort tuchtiging. Ja? Wanneer, er zijn bekende overleveringen van enkele sahabas, wanneer ze bijvoorbeeld salatu jama'a hebben gemist, dat ze zoveel spijt van hebben, dat ze bijvoorbeeld 100.000 dinar weggeven voor het missen van een salatu jama'a. Er is ook een verhaal bijvoorbeeld van een van de sahabis, die was een keer aan het bidden in zijn tuin, ja, en er kwam een vogel en werd afgeleid door die vogel. En hoeveel keren worden wij niet afgeleid wanneer we aan het bidden zijn? Ja. En deze sahabi werd afgeleid door de vogel in zijn tuin, en daarna besefte hij dat hij afgeleid werd. En hij gaf, omdat ik werd afgeleid door deze mooie vogel, geef ik deze tuin weg. Als sadaqa. Dus ook, vrees dat je niet wordt afgeleid in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, en dat is ook een groot probleem, wat vele mensen hebben. Ja, het maakt niet uit of je een grote alim bent, of geen alim bent, of wie dan ook. Ja. Concentratieprobleem is een van de grootste problemen binnen de salaat. Het hebben van khushu. Ja, bijvoorbeeld als je soms de sajada voor je hebt en je zegt Allahu Akbar. En je begint te kijken naar die vorm van die sajada. En je begint in jezelf te denken, oh, de ontwerp van deze sajada is wel heel goed. Hij zet alles symmetrisch. Die sterren zitten op de juiste plaats. En je zit te denken, oh, dat is toch de masjid van Nabawi. En dat is toch de masjid van Aqla en dergelijke. Dus je laat je door een heleboel dingen afleiden. Dus het je niet laten afleiden, ja, is ook een vorm van taqwa. Zeg het maar. Daar zal ik straks op verder in gaan, inshallah. Ja? Dus je hebt het nog niet gemist. Ja. Ja. Ja, dat is een manier ook, inshallah, om taqwa verder te krijgen, inshallah. Maar, er zijn enkele tekenen. Ja, er zijn enkele tekenen van vrees. Ja? Er zijn enkele testen die je zelf kan doen. Ja, om te zien of je daadwerkelijk ook taqwa hebt. Ga nu naar het volgende punt. Ik heb het al gehad over vrees, taqwa. En ga nu naar het tweede gedeelte van de hadith, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, en laat een goede daad een slechte daad opvolgen. En laat een goede daad een slechte daad opvolgen. Broers en zusters, Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt, kullu bani Adam khatta, wa khayru khatta'in at-tawwabin. Ieder kind van Adam die maakt fouten. Ieder kind van Adam, ja, die doet zonde. Maar de beste zondaars, klinkt een beetje antagonistisch, een beetje tegenover zichzelf. De beste zondaars zijn degenen die wanneer ze een zonde hebben begaan, direct terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. En de tweede advies van de profeet in deze hadith, wanneer je een slechte daad hebt begaan, laat direct een goede daad daarachter komen. En er zijn verschillende manieren, ja, om jouw zonde weg te wassen. Ja, er zijn verschillende manieren om jouw zonde weg te wassen. En het, ik zal het maar noemen, wegwassen. Wegwassen. Van zonde. Natuurlijk, het eerste voordat je tot deze stap kan komen is besef. Ja? Dat je beseft dat je een bepaalde zonde gaat. Een van de manieren is istighfar. Istighfar en tauba. Istighfar en tauba, hetgeen betekent vergiffenis vragen en berouw tonen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Vergiffenis vragen en berouw tonen. Dat is de meest voor de hand liggende manier. Je hebt gezondigd, ga terug naar Allah, doe istighfar en heb spijt van wat je gedaan hebt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in surat Shura, vers nummer 25... Shura, vers nummer 25. Kul ya ibadiyya alladhina asrafu ala anfusihim. Zeg o mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf. Buitensporig, ja. Iemand heeft een heleboel zonden begaan. Wanhoop niet van de genade van Allah. Wanhopen is een grote zonde. Wanhoop niet van de genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, hij is vergevensgezind. En de meest barmhartige. Een tweede manier van het wegwassen van zonde, ja, is dat broeders en zusters voor elkaar smeekgebeden maken. Subhanallah, dat is een sunnah die wordt vergeten binnen deze umma. Het is bekend van Abu Dar radiyallahu anhu, of Abu Darda, een van die twee, sorry, ja, dat Om Darda heeft gezegd, mijn man Abu Dar, die maakt speciale dua's voor bepaalde mensen en hij noemt ze bij naam. O Allah vergeeft Mustafa. O Allah vergeeft Ali. O Allah leidt hen en leidt mij. Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt ook in een hadith, degene die een da'wa doet, een smeekgebed doet voor zijn broeder, zonder dat die broeder weet, met de beste bedoeling, er komt een malaika, een engel die zegt, wa laka misluhu. En voor jou hetzelfde. En degene die amin zegt, is de malaika. Dus niet zondaren zoals jullie en ik, ja, maar engelen die zullen zeggen amin voor de da'wa, voor de smeekgebed die jij doet. Dus gelovigen onderling, elkaar vergiffenis vragen voor Allah. Van Allah. Ja? En bovendien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith, zoals overgeleverd door imam Muslim, wanneer iemand komt te overlijden, en er zijn een groep moslims die bij elkaar zijn gekomen om de janaza, het laatste dodengebed voor hem te verrichten, en het getal bereikt 100, en al deze mensen, die doen de janaza voor jou, die gaan voor jou pleiten, die gaan voor jou smeken, behalve dat Allah hen zal vergeven. Dus het is zaak dat je zoveel mogelijk vrienden maakt, ja, zodat straks wanneer mensen over jou janaza zullen doen, dat die daadwerkelijk ook, en dat is ook het mooie van de islam, Islam is sociaal. Als je zelf terugtrekt in een kamertje en je gaat daar dood, wie gaat voor jou de janaza doen? Niemand die jou kent, je wordt gewoon zo begraven. Maar hoe meer mensen voor jou de janaza doen, want Rasulullah dan zegt, als minstens 100 mensen voor jou de janaza doen, ja, dan word je ook vergeven, dan worden die zonden van jou, inshallah, weggewassen. Ook een andere manier voor het wegwassen van zonden is shafa'a van de profeet. Shafa'a. Shafa'a, dat is voorspraak. Voorspraak bij Allah subhanahu wa ta'ala van de profeet. Voorspraak betekent pleiten. Dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam voor ons zal pleiten. Maar, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, niemand zal voorspraak doen voor wie dan ook, behalve met de toestemming van Allah. En voorspraak, pleiten, ja, kan alleen maar onder bepaalde omstandigheden. Op de eerste plaats, degene voor wie de profeet voorspraak gaat doen, moet van Ahlul Tawhid zijn. Ja, die moet zich niet schuldig hebben gemaakt aan welke vorm van shirk ook. Dat is de eerste en de meest belangrijke voorwaarde dat je wil dat Rasul sallallahu alaihi wasallam voor ons voorspraak zal doen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de gelegenheid geven dat als het zover is dat de profeet voor ons voorspraak zal doen. Want Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt, mijn shafa'a voor mijn umma zal voor degenen zijn die grote zonden hebben begaan. Mijn shafa'a voor mijn umma zal voor degenen zijn die grote zonden hebben begaan. Dus we hopen inshallah dat Rasul sallallahu alaihi wasallam voor ons zal pleiten bij Allah subhanahu wa ta'ala. 1 seconde, zeg maar. Dat is inshallah een ander onderwerp. Als je doodgaat, heel, heel simpel, ja. Als je doodgaat in een staat van zonde, maar je hebt tawhid, dan zeggen de ulama's, anta tahta mashi'atillah. Je bent onder de genade van Allah. Als hij wil, vergeeft hij jou. Als hij niet wil, vergeeft hij jou niet. Maar die vergeving, die hangt af van verschillende dingen. Ja, verschillende andere omstandigheden. Maar dat is inshallah voor een andere keer, inshallah. Ja? Een andere manier om onze zonde weg te wassen, zijn de 5 dagelijkse gebeden. Allahu Akbar. De 5 dagelijkse gebeden, dat is ook gebaseerd op een hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ook ongelukken. Ongelukken, ja, zijn een reden om jouw zonde weg te wassen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat gebeurt natuurlijk onder omstandigheden. Ja? Wanneer een ongeluk jou heeft getroffen en je sabr hebt, je volhardt, en je zegt, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja? Niet dat wanneer je bijvoorbeeld op straat loopt en je struikelt, en het eerste wat je doet is vloek. Welke gekke heeft nou deze steen hier gezet, en je vloekt van hier tot daar, van overal. Ja? Nee. Ja? Want, zoals in een hadith van Aisha radiyallahu anha, die zegt van, zelfs een prik van een doorn. Een prik van een doorn die iemand heeft gekregen. En die heeft sabr. Allah subhanahu wa ta'ala kan hem, ja, zal een of andere zonde voor hem daar mee kunnen wegwassen. En ook bijvoorbeeld een andere manier of een andere reden hoe Allah subhanahu wa ta'ala ook onze zonde wegveegt of wegwast, is gewoon dat Allah barmhartig is. Allah is gewoon barmhartig voor ons, ja, dat hij onze zonde voor ons wegwast. Broers en zusters, ik ga nu naar het laatste gedeelte van de hadith. Laatste gedeelte van de hadith, waarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt, en ga met de mensen om op een goede wijze. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasanin. Weet, broeders en zusters, dat taqwa niet compleet is tenzij je karakter ook compleet is. Veel mensen denken dat taqwa alleen maar een aspect betreft met Allah. Zolang ik salaat doe, zakaat geef en dergelijke, al mijn verplichtingen tegenover Allah ben nagekomen, heb ik inshallah taqwa of ben ik rechtvaardig. Maar deze hadith is in drieën verdeeld. Taqwa één voor Allah. Ja? De tweede, dat een teken van een mutsaghi is dat een slechte daad wordt gevolgd door een goede daad. Maar een teken van een mutsaghi is een goede karakter. Dus jouw taqwa is niet alleen maar jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala, hoe die is. Ja? Maar ook als mensen onderling. Er was eens een vrouw in Medina die buiten Kuba woonde. Ze vastte, ze deed de tahajjud. Maar haar mond, haar tong was giftig. Ja? Haar tong was giftig. Ze roddelde en van alles en nog wat. En de profeet sallallahu alaihi wasallam werd gevraagd over deze vrouw. En hij zei, hiya finnar. Ze gaat naar het vuur. Maar ze heeft gebeden, ze heeft salaat gedaan, van alles en nog wat. Dus, hier zie je dat de aspect van taqwa ook behelft de onderlinge relatie van mensen met elkaar. En daarom een goede karakter, een goede trek van een mutsaki is dat zijn karakter ook goed is. En bovendien zegt Rasul sallallahu alaihi wasallam ook, twee voorname redenen waarom iemand naar de hel gaat, en twee voorname redenen waarom iemand naar het paradijs gaat, ja, twee voorname redenen waarom iemand naar het paradijs gaat is husnul khuluq wa taqwallah. Taqwallah wa husn al khuluq. Ja? Taqwallah en de husn al khuluq. Er zijn enkele hadith met betrekking tot de profeet sallallahu alaihi wasallam waarin hij zegt innama bu'ith taqwa Allah wa husnul khuluq. Vrees Allah. Sorry, ja. Twee redenen waarom iemand naar het paradijs gaat. Twee hoofdredenen, natuurlijk naar tawhid en dergelijke. Is dat je Allah subhanahu wa ta'ala vreest. Taqwa Allah wa husnul khuluq. En goed gedrag. Ja? Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt ook. Innama bu'ith li utammim salih al akhlaq. Voorwaar mijn missie. Innama bu'ith. Ik werd gezonden. Met een missie. Natuurlijk, de grootste missie is het brengen van de kalima van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ook het vervolmaken van goede karakter. Het vervolmaken van goede karakter. Het promoten van goede karakter. En daarom is het ook hier expliciet genoemd in deze hadith door de profeet sallallahu alaihi wasallam. In een andere hadith zegt de profeet, Ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqa. Hij zegt, ik sta garant voor iemand, voor een huis in de hoogste gedeelte van de Jannah, voor degene die zijn gedrag verbetert. Ja? Ik sta garant voor iemand in een huis in de hoogste plaats van de Jannah, zolang die persoon zijn gedrag gaat verbeteren. En Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt ook, ja, degene met de beste iman, de volste iman, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ja, iemand, iman, zoals we weten, neemt toe en neemt af. En een goed karakter is iets wat de iman doet toenemen. En ook, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, met betrekking tot de goede karakter, ja, de goede karakter, dat wat op de dag des oordeels het zwaarst zal wegen, is goede karakter. Ma min shay'in asqalu fil mizan min husnul khuluqi. Het zwaarste wat zal wegen op de dag des oordeels is de husn al-khuluq. En Aisha radiyallahu anha die zegt ook over de profeet sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. De karakter van de profeet was de Qur'an. Bovendien, hoor je het allemaal? Allah subhanahu wa ta'ala zegt over Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Voorwaar, in de profeet sallallahu alaihi wasallam is er voor ons een goed voorbeeld. Elders, broers en zusters, hadith nummer 18. En wij gaan nu over, inshallah, op hadith nummer 19. Hadith nummer 19. Als jullie dat allemaal voor jullie nemen, hadith nummer 19. عن أبي العباس عبد الله بن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Goed nieuws. Inshallah, als jullie het niet erg vinden, nog later doorgaan, inshallah. وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Kunnen jullie mij volgen? رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. رواه الإمام أحمد. أبو العباس عبد الله بن عباس overlevert: op een dag zat ik achterop bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarop hij tegen mij zei, ja, deze hadith, Abdullah ibn Abbas, die zat achter de profeet, volgens enkele riwayas, hij zat op dezelfde paard achter de profeet. Je moet je zo voorstellen, subhanallah, alleen maar die voorstelling is heel erg vertederend. Abdullah ibn Abbas was nog een kleine jongen. Hij zat achter de profeet, moet je voorstellen, achter de paard, en hij houdt de profeet, en hij zegt, en profeet sallallahu alaihi wasallam zegt hem het volgende: ya ghulam, o jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Hier is vertaald als waak over de voorschriften, en de voorschriften staat tussen aanhalingstekens. Laten we eens lezen zonder wat er tussen die aanhalingstekens, sorry, tussen haakjes zit, sorry. Ja? Waak over Allah en hij zal over jou waken. Waak over Allah en je zult hem voor je treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah. En als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de hele gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zal slagen. Behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, dan zal zij daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd. Overgeleverd door Tirmidhi, die zei dat het een goede en authentieke overlevering is. In een andere overlevering dan van At-Tirmidhi vindt men het volgende: waak over de voorschriften van Allah en je zult hem voor jou treffen. Zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal hij jou kennen in tijden van tegenspoed. En weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. En weet dat datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan. En weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat en de verlichting met tegenslag en gemak met tegenspoed. Overgeleverd door imam Ahmed. Subhanallah. Zusters, deze hadith wordt als fundament gezien in een belangrijke onderwerp binnen de aqida, en dat is de qadr. De voorbeschikking, het lot. Weet allemaal, iman, het geloof heeft 9 zuilen, hoeveel? 6 zuilen. Iman heeft 6 zuilen. En een van de zuilen die hier wordt behandeld, expliciet wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, is de mas'alat al-qadr. Als je ziet wat Rasul sallallahu alaihi wasallam tegen deze jonge man zegt, van, als zal de hele wereld bij elkaar komen, ja, om jouw schade toe te berokkenen, ja, dan zouden ze misschien niet eens één haartje van jou van je hoofd kunnen trekken, behalve als Allah subhanahu wa ta'ala dat zou willen. En andersom, als zal de gehele wereld bij elkaar komen om jou voordeel te geven, als Allah dat niet wil, zal dat niet gebeuren. En daar zal ik straks verder op ingaan, insha'Allah. We kijken eventjes naar de tekst. Ja? Waak over Allah en Hij zal over jou waken. Subhanallah. Hoe waken wij over Allah? Ihsadillah. Het is toch onmogelijk dat wij over Allah waken? Met andere woorden, hier moeten wij de hadith op een andere manier interpreteren. En dat is, dat met waken wordt hier bedoeld, dat je moet kennen wat de grenzen zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Met andere woorden, waak over de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala. Ga deze grenzen niet te buiten, door A, zijn verplichtingen na te komen, door B, zijn verboden zaken te verlaten, en hier tegenover, als jij over Allah zal waken, dan zal Allah over jou waken. Hij zal over jou waken, hij zal over jouw familie waken, hij zal over jouw gezin waken, hij zal ook over jouw imaan waken. Hier zie je, er zijn ook verschillende overleveringen, ook in diezelfde strekking, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als jij iets doet, krijg je ook een soortgelijke beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus met waken over Allah, dat is natuurlijk onmogelijk voor ons, daarmee wordt bedoeld de verplichte zaken nakomen en de verboden zaken verlaten. Deze hadith leert ons ook de tawakkul. Volledig vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Een mens kan je vertrouwen tot een bepaalde hoogte. Ja? Maar Allah subhanahu wa ta'ala kan je ook oneindig blijven vertrouwen. Dit houdt in dat een persoon zich voor al zijn benodigdheden dient te richten tot Allah subhanahu wa ta'ala. En ook wat je ook uit deze hadith, broers en zusters, kan concluderen is dat iedere hulp die jou toekomt in feite een hulp is van Allah subhanahu wa ta'ala. Iedere hulp die jou toekomt is in feite een hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. En als zij zich verzamelen om jou iets te benadelen, zij zal daarin niet slagen behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. Hier zie je ook dat het geloven in de qadr, het geloven in wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft voorbeschikt, het zij goed, het zij slecht, ons eigenlijk tot betere moslims maakt, in de zin van dat als er een musiba, iets slechts jou overkomt, dat je berust in de qadr van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je aanvaardt de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar betekent dat, broers en zusters, dat wanneer een ongeluk jou gebeurt, dat je zegt, ik ben blij. Wanneer een musiba jou overkomt, mag je zeggen dat je blij bent? Mag je dat zeggen dat je blij bent? Of dat je het opzoekt? He? Een geliefde van jou gaat dood. Grote musiba of niet? Ja toch? Een grote musiba. Allah subhanahu wa ta'ala, ja, hij heeft voor ons bepaalde dingen voorbeschikt, maar dat wil niet zeggen dat we blij moeten zijn met de beschikking. Maar, we moeten ons bij neerleggen. Het verschil tussen blij zijn en neerleggen en opzoeken. Ja, dus dat maakt ons ook tot, insha'Allah, betere moslims. Maar daarom is het ook toegestaan om allerlei soorten maatregelingen te nemen om het slechte te kunnen weren. Dat is ook een van de tekenen van het geloof in qadr. Straks zal ik daar verder op ingaan, insha'Allah. En Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt aan het einde, de pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd. Rufi'atil aqlam, de pennen zijn opgeheven en de schriften zijn opgedroogd. Wat wordt daarmee bedoeld? Dit is ook een heel belangrijk punt binnen de qadr. Allah subhanahu wa ta'ala is alomvattend in zijn kennis. Om voorbeeld te geven, wat er in de toekomst zal gebeuren, Allah subhanahu wa ta'ala weet hoe het zal gebeuren. En ook, als het niet zou gebeuren, weet Allah hoe het zou gebeuren, als het niet zou gebeuren. Is een beetje moeilijk te begrijpen. En als de toekomst, maar we moeten niet denken in termen van, dat je als het ware de tijd kan uitstijgen, ja, en dat tijd helemaal geen rol meer kan spelen, en dat Allah subhanahu wa ta'ala, bij hem speelt tijd geen rol. Dus daarom is het ook voor Allah subhanahu wa ta'ala mogelijk om, zeg maar, in de betekenis van de qadr, dus qadr betekent, de kennis van Allah is zo alomvattend, dat wanneer iets zal gebeuren, hij weet hoe het gebeurt. En als het niet zal gebeuren, dat ook hoe het zal gebeuren, dat hij ook zal weten wat de uitkomst daarvan zal zijn. Dus Rufi'atil Aqlam, de pennen zijn opgeheven, daarmee staat vast de woorden van Allah en dat zij niet te veranderen zijn. Dus Allah subhanahu wa ta'ala is alwetend over wat er zal gebeuren in de wereld. Er is natuurlijk ook een ander vraagstuk die uit het geloof van Qadr voorkomt. Vaak hoor je dat mensen excuses maken om hun zondig gedrag toe te schrijven op Qadr. Ja, het zondig gedrag van iemand wordt toegeschreven op Qadr. Als Allah niet had gewild, zou ik die en die zonde niet begaan. Wat wil hij eigenlijk daarmee zeggen? Hij wil eigenlijk daarmee zeggen van, ik was gedwongen om het te doen. MashaAllah, qadr Allah. Dus heel makkelijk de qadr als excuus gebruiken om zondige daden daarmee te excuseren. Als Allah wil, ga ik bidden. Met andere woorden, je hebt geen keus. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons geen wil gegeven? En meestal, wanneer het uitkomt om zelf, wanneer het verplichtingen betreft, ja, vinden mensen heel snel een reden, een excuus, om snel bij de qadr van Allah subhanahu wa ta'ala zijn toevlucht te zoeken en te zeggen van, dat Allah subhanahu wa ta'ala niet had gewild dat ik bid, of dat ik goede daden doe en dergelijke. Ja. Het is onbegrijpelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala iets voorbestemd zou hebben, en vervolgens op dat wat hij voorbestemt, ja, ontevreden zou zijn. Ja? In de tijd van Omar radiyallahu anhu, ja, Omar heeft, iemand werd naar Omar radiyallahu anhu gebracht, die betrapt was op diefstal. En we weten allemaal, in de tijd van Omar, ja, was de straf op diefstal wat dat zijn hand werd gehakt. En toen zei deze slimme man, ja, Omar, ik heb gestolen vanwege de qadr van Allah. Allah heeft gewild dat ik moest stelen. Alsof hij wil zeggen dat hij niet anders kon. Het was al voorgeschreven. En toen zei Omar, en Allah heeft voorgeschreven dat ik je hand moet afhakken. Ja, dus de qadr van Allah subhanahu wa ta'ala, toevlucht zoeken bij de qadr van Allah subhanahu wa ta'ala, geldt niet, want Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons ook een vrije wil gegeven. En daarom, dit is ook een heel belangrijk aspect, broers en zusters, om te kunnen begrijpen. Ja? Het geloof in qadr is een onbetwiste artikel in de islam. En sommige mensen gebruiken dit geloof om slechte daden daarmee te kunnen rechtvaardigen. Terwijl sommige mensen juist tevreden zijn. En tevreden zijn bij wanneer moeilijkheden hen toekomen. En dat ze dat met sabr bij Allah subhanahu wa ta'ala tegenkomen. En Imam Ahmad rahimahullah ta'ala heeft gezegd, qadr is de kracht van Allah. Het is een van de geheimen die niemand behalve Allah subhanahu wa ta'ala de verhevene weet. Ja? En het is opgenomen in een bewaakt boek, Allah al-Mahfud. We weten niet wat Allah voor ons voorbeschikt heeft, nog voor ons, nog tegen ons. Behalve als iets al gebeurd is. En binnen de islamitische geschiedenis, zie je dat door de geschiedenis heen, met betrekking tot dit onderwerp, bepaalde groeperingen zijn ontstaan. Een groepering die zegt, ja, dat de mens heeft geen macht, geen kracht, geen wil. Ja, die kan helemaal geen keuze maken. Je bent als het ware een soort lappenpop. Hulpeloos. Al de zonden die je doet, ben je als het ware gedwongen om te doen. En de tweede groep die zegt, ja, Allah subhanahu wa ta'ala heeft helemaal geen enkele rol daarin. Jij bent gewoon 100% wat jij in je wil doet, is gewoon puur en eigenlijk uit jezelf. Ja? Maar de juiste mening daarover is, ja, dus de ene die ontkent helemaal de rol van Allah subhanahu wa ta'ala, dat wil zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala niet weet over een daad totdat deze plaatsgevonden heeft. Echter, de ulama's hebben het, de gebeurtenissen in de wereld in tweeën verdeeld. Ja? Dingen die Allah subhanahu wa ta'ala de verhevene bepaalt, waarin niemand enige macht of tussenkomst heeft, zoals het vallen van de regen, het groeien van de bomen, het leven en de dood. Dat zijn dingen die door Allah subhanahu wa ta'ala van tevoren zijn bepaald. Er zijn daden van de scheppingen van Allah subhanahu wa ta'ala, met name bij de mensen, waarbij de wil van de mens ook een rol speelt. Dus de daden zijn een consequentie, de daden zijn een consequentie van wat de keuze van die persoon is. Ja? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook niet voor niets, degene die wil gelooft, en degene die niet wil, gelooft niet. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, la yughayyirullahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hier is ook duidelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja, dat de mens zelf een wil heeft, en dat als gevolg van die wil, de keuze die wordt gemaakt, daar ook, zeg maar, een consequentie aan verbonden heeft. Er zijn bepaalde daden die iemand zelf ook kan doen, maar die eigenlijk toch aangerekend wordt als een daad van Allah subhanahu wa ta'ala. Voorbeeld, iemand die uit vergeetachtigheid iets doet, of iemand die in zijn slaap iets doet wat een negatief gevolg heeft, ja? En zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld in Surah Al-Kaf, en we draaiden hen op hun rechter en op hun linkerzijde. Terwijl het zelf de mensen zijn die sliepen en die draaiden, zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat hij het is die hen heeft gedraaid. De mensen draaiden zichzelf om en om, maar Allah schrijft hun bewegingen toe aan hemzelf, omdat de slapende persoon geen controle heeft over zijn daden. Ergens anders ook, bijvoorbeeld, wat Rasul sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, iemand die vast en die uit vergeetachtigheid iets heeft gegeten of gedronken, laat hem zijn vasten vervolmaken, want het is Allah die hem heeft gevoed en het is Allah die hem drinken heeft gegeven. Al met al komt het erop neer dat wij geen excuses kunnen maken, onze toevlucht zoeken bij kader, wanneer het betreft slechte daden en wanneer het betreft ma'siyah, het ongehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen maar het feit dat Allah door de eeuwen heen profeten heeft gestuurd, wil zeggen, ja, dat het zijn kader is, ja, dat wij geen slechte daden moeten verrichten. Dus als een handeling met zich meebrengt een straf en een beloning, wil dat zeggen dat wij een eigen keus hebben. Voorbeeld, als je 's morgens wakker wordt, je hoort de wekker, ja, heb je twee keuzen. Of je staat op, of je slaat de wekker en je gaat verder, en je gaat verder slapen. Er wordt een verwarring gemaakt tussen kennis van Allah en de qadr die Allah subhanahu wa ta'ala maakt. Allah subhanahu wa ta'ala weet al van tevoren wat jouw keuze zal zijn. Maar dat betekent niet dat de kennis van Allah een reden is. Het is als wat sommige groeperingen zeggen, omdat alles al voorgeschreven is, ja, dan zal ik mij daarop toevertrouwen. Er waren eens enkele sahabis naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet heeft gezegd, elk van jullie zijn plaats is bekend in de Jannah of in de hel. Toen zeiden enkele van de sahabis, moeten wij dan ook niet daarop vertrouwen? Met andere woorden, we gaan niks doen. Dan gaan we wel naar de hel of naar de Jannah. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, nee, doe juist de goede daden, want die zullen jou helpen, ja, om naar de juiste bestemming te komen. En bovendien, Allah subhanahu wa ta'ala is alwetend en alles is geschreven in de Lauh al-Mahfoud. Aldus, broers en zusters, nog een ander hadith waarin Rasul sallallahu alaihi wasallam ook met betrekking tot wat er zal gebeuren reeds geschreven is door Allah subhanahu wa ta'ala, een hadith overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn Aas, die zegt: ik hoorde Allahs boodschapper zeggen, Allah bepaalde de bestemming van de schepping 50.000 jaar voordat hij de hemelen en de aarde schiep. 50.000 jaar voordat Allah subhanahu wa ta'ala de hemelen en de aarde schiep, heeft hij dat al bepaald. Als laatste wil ik nog iets voorlezen. Hoe kan Allah iets verbieden die hij haat en vervolgens zijn schepsel dienaar voorbestemmen om dat te doen wat hij haat en vervolgens hem bestraffen? Is dat niet onrechtvaardig? Allah heeft gezegd, moorden mag niet, stelen mag niet. En een dienaar die dat doet en die zich gaat beroepen van, ja, Allah heeft gewild dat ik heb gedaan. Terwijl Allah heeft gezegd van, dat mag niet en dat mag niet, je hebt een eigen wil. Maar hoe kan Allah iets verbieden en jou dwingen om dat wat verboden is te doen en jou vervolgens straffen? Wat is dan het nut van het neerzenden van de Koran? Wat is dan het nut van het sturen van profeten, etcetera, etcetera? Dus hier zien wij dat Allah subhanahu wa ta'ala rechtvaardig is. En hij zegt verder ook, wie wil kan geloven en niet wil. En wie niet wil, hoeft niet te geloven. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, la yughayrullahu ma biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala verandert de staat van een volk niet totdat zij zichzelf veranderen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim. أقول قولي هذا واستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته